gemeente, ach, als je zelf kind bent geweest of je hebt misschien zelf al kinderen gehad en ze kregen verkering, dan ben je blij als ze samen door het leven kunnen gaan. En dan weet je, je zoekt ook dat ze de liefde Gods mogen leren kennen. Maar liefde, gemeente, is niet alleen een zaak van je hart, het is ook een zaak van je verstand. De oude zeiden, het verstand moet eigenlijk je hart gaan regeren. Ons verstand is ook verduisterd. En als je nou tot bekering komt, krijg je verlicht verstand. En dan weet je, een huwelijk is eigenlijk bedoeld om een afschaduwing te zijn van waar het vanmorgen over gaat. Dat God in een gezin, als in een kerkje in het klein, zijn liefde betoont. Vergevende liefde van God. Maar ook vergevende liefde tegenover je naaste. Broers of zussen misschien. Of ooms of tantes, noem het allemaal maar op, gemeente. Kan ook tussen man en vrouw zijn, kan op je werk zijn. Maar het gaat erom dat je dan mag weten, hij wil komen in mijn hart, in mijn huis. Hij wil het voor het zeggen hebben. Nou, gemeente, in die stad, waar dus de bruidegom komt, je zou dus kunnen zeggen in zijn algemeenheid, het aardse Jeruzalem, dat is een beeld van het hemelse Jeruzalem. Maar je zou ook kunnen zeggen, gemeente, dat we als gemeente, in een kerkgebouw, als hij komt op de plaats waar hij zijn liefde laat verkondigen, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat ze daar van hetzelfde huis in liefde mogen samenwonen. Die liefde Gods is een vuur wat niet snel wordt uitgedoofd. Kan wel. En dat zien we hier. Er moeten wachters zijn, gemeente, die, om zo te zeggen, in de nacht het vuur brandende houden. Als je ooit wel eens in Israël bent geweest en je bent in de woestijn, dan zie je dat het nog steeds zo gebeurt. Dan bivakkeer je in een tentenkamp. En als je 's nachts gaat slapen, is daar een nachtwacht. En die loopt dan om het kamp heen om te zorgen dat er geen wolven of dieren zouden komen. Die waakt. Dat is nou de liefde van de Heer, gemeente. Als we mogen slapen, zoals de psalm zegt, ik zal gerust in vrede slapen, liggen ongestoord ter neer. Want hij waakt. En daar heeft hij zijn wachters voor. Taak van die wachters dus, om ook 's nachts, ze hadden uiteraard geen lantaarnen, fakkels bij zich te hebben. Om te horen. Als er iets opmerkelijks gebeurt. Waakzaam te zijn. Nou, de Bijbel is daar duidelijk genoeg in, dat hoef ik niet breed uit te leggen. Waken moet wachten tot aan de morgen. Dat is niet iets statisch, gemeente. Dat is activiteit. Je kunt het zien aan de nachtwacht van Rembrandt van de Rijn. Daar zie je ze niet maar in gelid staan voor de plaats aan de Kloveniersburgwal om uit te rukken, maar ze zijn al in beweging. Waken is dus een activiteit. Staat tegenover slapen. Nou, hier de bruid slaapt. Ze wordt gewekt. Ze wordt wakker. Maar wakker gemaakt dus, opgewekt uit de slaap, door de bruidegom. Ze weet niet waar de wachters zijn op dit moment. Ze weet wel, het is hier veilig. Want ik ken hem. Dat woord is vertrouwd. Dat is de betrouwbare die tot mij spreekt. Doe mij open. Waarom haasten ze zich dan niet? Nou, gemeente, dat is nou het punt waar het om gaat. Verachteren in de genade. Dat betekent, dat woord zou je ook kunnen vertalen, dat je achterblijft. Op reis. En iemand blijft achter, gaat niet mee op reis. Nou, nu komt de bruidegom. En die wekt dus niet alleen haar, vanmorgen ook ons. En staat in Hebreeën. Zie toe dat gij niet verachteren, niet achterblijft, niet stilstaat. Dus na een avondmaalsbediening, elke preek, en elk lezen in Gods woord, als u de stem van de bruidegom hoort, waakt, zegt Christus, en bidt. En dat gebeurt hier niet. We gaan dat ook niet breed uitwerken, gemeente. Maar als we dan zien dat hij blijft aanhouden om te kloppen en ze niet open doet, dan houdt een keer het kloppen op. En daar schrik ze van. Haar ziel werd ontroerd. Is dat eigenlijk een woord zoals je in de water het wel iets zo kan bewegen? Dat zo haar hart geraakt werd. En is ze klaar wakker. Geen excuses meer. Ik heb mijn rok uitgetogen. Ik heb mijn voeten gewassen. Ik wil ze niet meer bezoedelen. Geen ja-maars meer. Maar dan is dat moment, we zouden zeggen, een kantelpunt waarvan je zegt, dan wordt het ineens anders. Dus niet alleen die bruid moet dat meemaken. Want hij is weggegaan. Ze is achtergebleven. Ze is alleen. En als u weet wat het is om alleen te zijn. En als dan Christus zijn niet is. Onze Dordtse vader zeggen. Dan is dat bitterder dan de dood. En de dood is bitter, gemeente. Maar als hij zijn aangezicht aan ons openbaart, is dat zoeter dan het leven. Nou, is toch een verschil tussen dood en leven. En nu is hij er niet meer. En dan ziet u, het ware geloof gaat hem zoeken. En waar gaat ze hem dan zoeken? In de stad, gemeente, de plaats. Waar hij ongetwijfeld ergens heen zal gegaan zijn. Dat zegt de schrift verder niet meer. Het is een droom. En dan gaat ze de stad in. En dan ontmoet ze daar die wachters. In hoofdstuk 3, vers 3, heeft ze dat ook al een keer meegemaakt. Dus het is geen vreemd werk wat ze doet. Maar het is eigenlijk wel vreemd dat ze in die nacht de straat op gaat om de bruidegom te zoeken. En toch is het ook weer niet vreemd, zult u zeggen. De psalmen zeggen, ik bracht de nachten door met klagen. Liet niet na. Mijn hand en mijn oog, mijn hart op te heffen naar omhoog. Paulus en Silas, psalm 42. Ze zongen en ze baden. Tot God die leeft. Als dat nou niet vreemd is in uw leven, gemeente. Als het wel vreemd is, dan zegt Robert Murray McShane, dan moet u zich afvragen of u al genade kent, of u al geloof is. Maar als u dat niet kunt ontkennen, de bruidegom te missen, dat is nou de levende kerk. En is de belofte hier, zoals over de drie, dan ontmoeting met de wachters, vindt ze hem. En hier in hoofdstuk 5, ze vragen aan de wachters om de bruidegom te mogen vinden. Dat is een verwachting, gemeente. En dan weet ik wel, een wachter is niet de bruidegom. Maar zoals iedere ambtsdrager vriend van de bruidegom hoort te zijn, zal die kunnen vertellen. Ze hebben toch gewaakt. Ze weten toch waar die kan zijn. Waarom zeggen ze het niet? Nou, gemeente, tot hiertoe onze eerste gedachte. Waken in de stad van de bruidegom. En laten we nu even vanuit dat hele brede naar ons persoonlijke leven proberen te komen. Want als we ons dan afvragen, we zijn in de kerk, of we luisteren thuis mee, of we kijken mee. En de kerk is net als het huis waar die bruid in mocht zijn, een plaatsje waar het goed kan zijn om de stem van de bruidegom te horen. Maar wat doet ons dat nu? Als nou een tere gelovige mag zijn, dat betekent dus, zoals je bij die bruid, het raakt haar. Ze is niet onverschillig, maar ze is verachterd in de genade. Ze is achterop geraakt. Hoe komt dat dan ooit weer goed? Want als je de bruidegom niet hebt, en het geloof in Christus niet beoefent, dan ben je toch de ellendigste van alle mensen. Je bidt wel, dat heeft ze ook gedaan, en je krijgt geen antwoord. U gelooft wel dat het bruiloft is en een bruidegom is, maar je bent misschien bevreesd dat je net als de dwaze maagden buiten zult blijven staan. En je weet wel, de Heilige Geest doet in elke preek een appel en het klopt op uw hart. Maar je ondervindt de liefde van de Heere niet zo kennelijk zoals het weleer is geweest. Hoe komt dat? Nou, dan zegt Immens Gemeente heel eenvoudig. Het kan dus zijn dat God in de eerste tijd van het geloof veel liefde geeft. Als het dan minder wordt, betekent het niet dat u geen genade heeft. U heeft de bruidegom niet. En je kunt het niet doen met hetgeen geweest is. Dus dan hoeft u niet moedeloos te zijn. Ze blijft toch de bruid. Ze geen onverschillige door genade. Maar daarmee heeft ze de bruidegom nog niet. Ze wil hem toch kennen. Maar hoe komt het dan? En dan geldt het gemeente, ook als je wel het geloof mag hebben. Hij zegt, dominee, u moest het weten. Die hoogtepunten die in mijn leven geweest zijn, die zijn zo lang geleden, is allemaal voorbij. Nou, dan zegt diezelfde Petrus in mijn gemeente, kan het zijn, net als je wel eens van een berg bent afgegaan, en daar heb je niet zo erg in, dat gaat veel makkelijker naar omhoog, maar voordat je het weet, ben je heel eind in de diepte terechtgekomen. Nou, dat is bij deze bruid ook. Dat is onze tweede gedachte. Waken over de wegen van de bruid. De wachters hebben hier in die nacht haar horen roepen. Ze heeft snel haar sluier omgeslagen, staat er. En ze is de straten op gegaan. En ze heeft overal gezocht. En waarom is ze zo in beweging gekomen? Kort iets gemeten over die meren. Toen die bruidegom is weggegaan, heeft hij meer achtergelaten op, we zouden zeggen, de deurklink. Dat is wel, het ligt anders dan bij ons. Bij ons zit die deurklink aan de buitenkant. Maar u kunt zich indenken bij die oud-testamentische gebrouwen. Als daar een grendel zit, dat een bepaald gat in de deur zit, waarin je hand in moet steken om die grendel weg te schuiven. En u weet het niet precies. Wellicht, zoals de meeste verklaarden zeggen, is het wel die meren van de bruidegom die heeft achtergelaten. Kan ook de meren zijn geweest van de bruid. Maar hoe dan ook, ze is nu. En ze gaat net als Maria Magdalena, gemeente, die de Heer Jezus heeft gezalfd, met haar haren zijn voeten gedroogd en die liefdegeur heeft het huis vervuld, heeft de troost gegeven. En zo kan het in de kerk ook zijn, gemeente. Je krijgt wat mee bij de viering van het avondmaal, ter overdenking, ook vanmorgen de preek. Maar meren, dat spreekt in de Bijbel niet alleen maar van de lieflijke geur, maar die geur was nodig om die doodsgeur te verdrijven. Daar was de meren voor. Denk eens even aan die wijzen uit het oosten, goud, wierook en meren, kostbaar. Maar de meren, die gebruikt werd toen de bruidegom aan het kruis zijn leven gaf, de dood in is gegaan, om de schuld en de afwijkingen van zijn bruid te gaan betalen, kwamen ze met kostelijke zalf meren. Nou, die geur, de reuk, is een reuken ten leven, niet een reuken ten dood. U weet, in die oudheid Met name het Nieuwe Testament. Daar was zoveel stank dat ze schalen vol met heerlijke geuren hadden als dan de overwinnaar kwam. En die schalen werden meegedragen, zodat de stank van de stad niet roken. Nou, zo moeten ze indenken. Nu gaat dus de bruid, gedreven door die heerlijke geur van de bruidegom, gaat hem zoeken. En dat geeft kracht om te gaan, gemeente. Zult u dat onthouden? Want we moeten ook na elke avondsviering en elke keer weer, moeten wel het leven weer in. Verdrietige omstandigheden meegemaakt. En je zegt nou, de kerk die boven mag zijn, die mag in de vreugde zijn. Maar hier op de aarde is zo menigmaal moeite en verdriet is de wereld. Dat je afvraagt, hoe kan het nu ooit goed komen? En dan zegt vanmorgen toch de tekst. Maar die bruidegom geeft de blijken van zijn liefde. En die liefde, die mag geloof werkzaam maken. Kijk, iemand die zegt, ja, maar ik doe de deur altijd open als de Heer mijn hart klopt. Maar je hoort niet van de liefde, gemeente. Maar die ware christgelovigen, waardoor de bruidegom ze trekt, zijn werk, geeft hij als het ware iets mee om hem te zoeken. En ze zal hem vinden. Nou, ziet u ze dus gaan, maar ze vraagt onderweg, en ze roept, maar ze krijgt geen antwoord van hem. Maar op het geroep van die bruidegom, dat kan natuurlijk niet verzwegen blijven, komen wel die wachters af. Dat is toch een taak? Ze moeten toch waken over de stad, over de vijanden, maar vooral waken over het heil van de inwoners in die stad. In dit geval dus deze bruid. En als ze dan die wachters die in die stad omgingen, staat, ze vonden haar. Dus zijn op haar afgekomen. Ze hebben niet gedacht, oh, dat is die vrouw weer van de vorige keer, laat ze maar roepen. We kunnen ze toch niet helpen. Nee. Die is een ziel in nood. En ze zoeken erop. En wat doen ze dan, gemeente? Worden er zomaar drie dingen gezegd. Dat had je toch helemaal niet verwacht. Er staat onder andere, ze sloegen mij. Dat is al erg genoeg natuurlijk. Wie durft nou een vrouw te slaan als wachter? Schande. En wat nog erger is, gemeente, ze verwonden mij. Letterlijk wordt er eigenlijk het woord slaan gebruikt. Ze hamerden. Nou, als iemand aan het hameren, aan het timmeren is, dan begrijpt u wel, dan moet er een spijker in een balk geslagen worden. Maar je gaat toch niet iemand letterlijk zo verminken. Nou, het hoeft niet te zeggen, de gemeente, dat ze alleen letterlijk met hun handen geslagen hebben, want we weten wel, dat past sowieso op de pedagogiek niet. Op school wordt wel eens gezegd, als je een kind slaat, moet je zelf de meeste pijn voelen. En dan moet het een pedagogische tik zijn, hoewel dat tegenwoordig ook niet meer mag. Dat is ook begrijpelijk, gemeente, want dat is ook niet passend. Maar slaan, wat hier bedoeld wordt, is wat de schrift noemt tuchtigen. God is door middel van die wachters bezig om die bruid te tuchtigen, te slaan. Dus niet op te bouwen, handen op te leggen, we zullen met u gaan zoeken, maar ze wordt geslagen. En die slag die, om zo te zeggen, naar binnen komt, is wel een slag die haar verwondt, die pijn doet. Je zou daarvan kunnen zeggen, gemeente, dat ze was een verstoorste van de rust van de nacht. Ze was onrustig. En dan wordt ze niet alleen maar door de slagen verstoten, maar ze wordt op dit moment ook, en ze beleeft het, verlaten. Zie je dat er twee dingen zijn, gemeente? Je kunt door een ander verstoten worden. Verschrikkelijk als het u is overkomen. Of dat je dan het ander zou aandoen. Maar de bruidegom doet dat niet hoor. Hij verstoot niet. En nog een stapje verder. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij blijft een bruidegom. Maar waarom doet hij dat dan? Waarom slaat hij? Waarom helpt hij niet terstond? En op het roepen, waarom komt hij zelf niet? Waarom stuurt hij om zo te zeggen zijn wachters erop af? En de taak van een wachter is om te beschermen, te behoeden en te bewaren. Toch niet om af te stoten, laat staan iemand in de steek te laten, over te geven. Dat hebt u gelijk in gemeente, dat is ook menselijke wijs gesproken, zou je zeggen dat klopt niet. Maar nogmaals, we moeten niet alleen maar denken wat op aarde wel eens kan gebeuren. En dan zien we het helaas, helaas, dat soms een bruidegom zijn bruid wel verlaat. Dat je die familie verstoten wordt als je tot het christelijke geloof komt. En als je het andere ongeloof afzweert. En als je zegt, zoals de bruid zegt, er is maar één die mij lief is. Ook dat kan vanwege de tijd niet allemaal gezegd worden, gemeente. Dat vraagt me zo te zeggen om een nieuwe preek. Dat vraagt om uw overdenking. Dat hij zo lief is. Van zijn hoofdschedel tot aan zijn voetzool toe. Alles wat aan hem is. Als u daaraan denkt. Dat is alleen maar liefde. En daar begeert ze naar. Door hem gesteund. Maar niet verslagen te worden. Afgestoten te worden. En dan gebeurt het dus helaas wel. En als we even wat dichterbij komen, gemeente, kan dus zijn. Soms in een huwelijk, kerkelijk leven, dat je afstotelijk bent. Dat je een ander pijn doet, met woorden slaat. Dat zo diep in je ziel staat ingericht dat je je leven lang niet vergeet dat je dat meedraagt. Gemeente, denk eens aan Christus zelf, de bruidegom. Hij heeft gezegd, als ze dan mij vervolgen. Als ze mij een vriend van hoer en tollenaren noemen. Allen die godzalig met mij willen leven, die zullen in deze wereldverdrukking lijden. Het is niet vreemd wat u overkomt. Daar zijn die moeite en die zorgen. Daar is dat verdriet. Maar waarom dan, zult u zeggen? Ja, waarom laat de Heer dat naartoe, gemeente? Wij begrijpen Gods weg niet. Zijn wij daarmee alle wachters dan te verontschuldigen? Als ze zo bruut zijn tegenover de bruid? Nee, gemeente, daar zijn ze niet mee te verontschuldigen. En als dat zou gebeuren, dan moeten we net doen wat de bruid hier doet. Ze heeft het allemaal gehoord. En als ze dan van hen weggaat, de vorige keer ging ze ook van die wachters weg. En terstond daarna vond ze de bruidegom. Hier helaas niet. Integendeel, het lijkt alsof ze de poort uit wil gaan. En ze komt bij de wachters op de muren. En die houden haar ook tegen. En dan wordt er derde genoemd. Ze nemen nota bene ook nog haar sluier af. Nou, we weten waarom in de schrift over een sluier wordt gesproken. Denk maar weer aan Isaac en Rebecca. Als ze naar een trouwdag wil komen en ze hoort van Eliezer, die man die daar in het veld aan het bidden is, is aanstaande bruidegom. En dan gaat ze van de kameel af en ze tooit zich met een sluier. Zo zal ze straks gesluierd voor de bruidegom verschijnen. De sluier heeft een heleboel betekenis, gemeente, daar gaan we ook nu aan voorbij, maar het is wel een teken dat je de bruid van Christus mag zijn. Dat mag dus openbaar komen, hier bij die bruid, en dat nemen ze nu van haar af. Gemeente, toen hier dominee Sweer stond hij naast dominee van Renen. Ik las in de krant gisteren dat het zevende druk is verschenen van het boekje, waarin hij dit zegt. Het kan alleen zijn dat als de Heer die sluier van ons wegneemt, dat hij ons dan zo diep vernedert, dat je ook geen eer meer hebt. En dan zeg je het zo. Dacht jij nou werkelijk jij bij het volk van God horen? Je praat misschien wel zo. Als het volk van God. Maar je bent er niet één. Nou, zo diep kan het dus zijn in je persoonlijke leven. Dat je je afvraagt. Heer, heb ik nou vergist? Zelfs aan de buitenkant. Als een teken hoe het van binnen zit. Ik ben alles kwijt, Heer. En hoe moet het nu? Kijk, dat is nu de Heer en zijn wonderlijke weg. Want waarom staat dit nou in de tekst geschreven, gemeente? Waarom? Het gaat over dat de Heer mensen die verachteren bestraft. Ervaren we dat zo wel eens, gemeente? Gods doen is rein, zijn vonnis is rechtvaardig. God doet het niet verkeerd. Maar hij wil ons leren dat wij het verkeerd doen. Dat moet het oude volk Israël leren. En ze kwamen in de ballingschap terecht. Zeker, ze mochten terugkomen. Maar hebben ze nou de bruidegom leren kennen? Is de Heer bezig om ook bij Israël alles weg te nemen? Opdat hij straks zal komen en zich aan Israël, maar ook aan de kerk van het Nieuwe Testament. Heerlijk openbaar. We maken toch mee als gemeente. Dienaren vallen weg. Ambassadeurs vallen weg. Gemeenten vallen weg. Het lijkt wel of de Heer een twist met onze kerken heeft. En we horen het. Dat we als een bruid uitgaan om de Heer te zoeken. Hier hoort gemeente. Dat de Heer bezig is om zijn kerk op te zoeken. En nogmaals, gemeente, het is een droom. Het is om zo te zeggen een oud-testamentische gelijkenis. En de Heer Jezus wil ons laten leren dat we zonder hem als een vreemdeling deze wereld zijn. Maar God heeft nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat is de opwekking ook van vanmorgen. Maar hoe moeten we zoeken? Nou, gemeente, als u uw krant leest, zonder van de week in, een mooi voorbeeld, ik wil het toch even noemen. Waarom zijn wij zo in slaap? Welke slaapmiddelen gebruiken wij allemaal? Om maar niet op te staan. Wat nam in de achterliggende week uw tijd weg? Wat maakte u moe? Ik weet het niet, gemeente, hoe het hier is. Is het dat we vadsig zitten te kijken naar de sportevenementen van onze tijd? Of naar het nieuws wat ons steeds maar vasthoudt? Zijn we zo gericht op het aardse? Is het toch niet vreemd? Als dan de bruidegom weggaat. Of, dat was het tweede wat ik van de week in de krant las. Ze heeft geroepen. Maar bidden, gemeente, is niet maar wat woorden zeggen. In het geloof bidden is weten tot wie je bidt. En het gebed dat de kerk opwekt. Het is van de week nog in Apeldoorn bij promotie gezegd. Dat ware bidden gaat samen met vasten. Daar kennen we toch niks meer van, gemeente. Zou dat niet de roep ook voor morgen zijn? Alles kwijt te raken. En werkelijk in nood. Om de Heer te mogen zoeken. En dat juist als we alles kwijt zijn. Dat we dan het wonder mogen verwachten. Dat hij een opwekking geeft en een wederkeer geeft. En dat zijn huis vol zal worden van de kennis van hem. Nu, gemeente, denk ik dat er vanmorgen al meer dan genoeg is gezegd, wat wellicht ook wel stof zal zijn om mee te nemen, te overdenken. Er zijn een heleboel dingen nog niet gezegd. Dat was niet mijn taak. Mijn taak is ook vanmorgen hem te laten zien en tegen u te zeggen, wat u ook ontneemt, het is in de hand van de Heer. En alles kwijt te raken aan hem. Zult u daarom vragen, goed dan ook mijn ziel. En red ze uit al mijn noden, wees. Maak me niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot u gevloden. Ik wacht op u. In mijn ellende. Wilt u ook aan mij de bruidegom zenden. Amen.
Laten we samen danken. Ootmoedig dank, Heer, dat u in dat heilige boek Hooglied heeft geopenbaard dat een ieder die u aanneemt, dat is de kastijd en liefde. Al zouden ze in de eenzaamheid zijn, maar dat is de waarheid. Maar als ze erachter mogen staan, mogen ze u ook daarvoor erkennen dat u ze niet verlaten en niet begeven hebt, dat u ze opgezocht hebt, dat een rechtvaardige bestraffingen weldadigheid zullen zijn. Het valt niet mee, Heere, voor ons vlees, maar zo zal de kerk gaan louter door het lijden, met aan haar zijde alles te moeten missen, het niet meer van zichzelf kunnen verwachten, maar van u alleen. Kom dan, Heer Jezus, kom haastig in de gemeente, in ons leven, als we u nog niet kennen. Laat een aansporing zijn om u te mogen zoeken. We worden vanmorgen geroepen, Heere, opdat we de weg mogen gaan die u gebaand heeft, weg die naar boven leidt, waar verlossing zal komen, ook voor uw oude volk Israël, dat ze in de nood der tijden mogen uitzien naar uw wederkomst. O grote Christus, eeuwig licht, gaat u met ons als we deze plaats verlaten, bij ons onze woning, dat de overdenking van uw woord met liefde mag zijn. En breng ons allemaal samen in uw huis, samen te mogen luisteren, thuis, nu of later. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Het vierde gemeente van 62 is onze slotzang. Door gij, mijn ziel, het gaat zo het wil, stel u gerust, zij Gode stil. 62 vers 4. Zijn met u dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.